Ik wil met u gaan lezen uit Openbaring 14. Openbaring 14, vanaf vers 1. En ik zag en zie, het lam stond op de berg Sion, en bij hem 144.000 mensen met op hun voorhoofd de naam van zijn vader geschreven. En ik hoorde een geluid uit de hemel, als een geluid van vele wateren en als het geluid van een zware donderslag. En ik hoorde het geluid van citerspelers die op hun citers spelen. En zij zongen een nieuw lied voor de troon, voor de vier dieren en de ouderlingen. En niemand kon dat lied leren behalve de 144.000 die van de aarde gekocht waren. Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want ze zijn maagden. Deze zijn het die het lam volgen, waar het ook naartoe gaat. Deze zijn gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het lam. En in hun mond is geen leugen gevonden, want ze zijn smetteloos voor de troon van God. En ik zag een andere engel die hoog aan de hemel vloog. En hij had een eeuwig evangelie om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen en aan elke natie, stam, taal en volk. En hij zei met een luide stem, vrees God en geef hem eer, want het uur van zijn oordeel is gekomen, aanbid hem, die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. En een andere engel volgde, die zei, zij is gevallen, Babylon, de grote stad, omdat zij alle volken van de wijn van de toorn van haar hoererij heeft laten drinken. En een derde engel volgde, die met een luide stem zei, als iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken, in de beker van zijn toorn en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het lam. En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid. En zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust, evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt. Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen. En ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen, schrijf, zalig zijn de doden die in de Here sterven van nu aan. Ja, zegt de geest, opdat zij rusten van hun inspanningen en hun werken volgen met hen. Tot zover de lezing uit het woord van onze Heer, dat hij ons ook zal zegenen deze morgen. Het 13e hoofdstuk van Openbaring was aangrijpend. Ik hoop dat u dat nog een beetje in de herinnering hebt. We zagen een beest opkomen uit de zee, de volkerenzee. Alle volkeren verzamelden zich rondom die persoon. We moeten denken aan de antichrist. Die denkt uit een hersteld Europa, in ieder geval uit de westerse wereld die op die Romeinse leest geschroeid is. Die zal alle volkeren verleiden. En ze zullen zich uiteindelijk bewegen in een strijd tegen de Heer Jezus, die als die machtige vanuit de hemel zal komen. Dan hebben we het over Armageddon, het dal van Jozefat. Zo wordt het ook genoemd in de Bijbel. Dat is een bak van 200 vierkante kilometer. En daarvan staat ook nog dat het zal staan, het bloed tot aan de tomen van de paarden. Hoe het allemaal zal zijn, vreselijk in ieder geval, als je dat leest. En daar is de wereld naar op weg. Ben ik een pessimist? Sommigen zullen het zeggen, maar ik ben een geweldige optimist. Want de wereld is op weg naar de komst van de Heer Jezus. En hij zal zijn rijk vestigen. We zagen in hoofdstuk 13 nog een ander beest opkomen. Haaretz uit de aarde, uit Israël. En wat er vandaag de dag gebeurt, zijn bijzondere dingen. Er komt straks een verbond. Ik heb daar eerder over gesproken tussen Israël en de wereld onder leiding van de antichrist. En ja, ik wil een beetje, misschien vindt u dat speculeren, maar in Amerika, vanuit het Westen, heb je daar die president Trump. En die heeft Jeruzalem erkend als hoofdstad. En onze handen gingen op elkaar. En hij heeft nu de Golanhoogte erkend als behorende bij Israël. En onze handen gaan op elkaar. Naar alle waarschijnlijkheid zal na de verkiezing die in Israël plaatsvindt, 9 april aanstaande, zo wordt er gefluisterd vanuit de Verenigde Staten, Trump met een vredesplan komen waar zijn schoonzoon, een Jood, aan werkt. Verbond met de dood. Daniël spreekt erover, andere profeten hebben het erover. En ik vrees dat nu onze handen op elkaar gaan, dat dat straks voor Israël een probleem wordt, dat Trump wat zegt, zal, ik heb jullie het een en ander gegeven, maar nu moeten jullie ook. Ik weet niet hoe het gaat, maar ik hou de dingen in de gaten, moet u ook doen. Want we leven in een bijzondere tijd. En dat verbond dat gaat komen. En het zijn gewoon personen hier op aarde die dat uiteindelijk allemaal zullen doen. Ze zullen ingeblazen worden, vroeger of later, door de antigeest. De geest van de boze, van Satan. Laat u geen zand in de ogen strooien. De vrede komt niet van beneden. De vrede wordt niet gerealiseerd door mensen die met elkaar verbonden sluiten. Maar de vrede komt van boven, van God. En de vrede komt wanneer de vorst van de vrede, Jezus Christus, naar deze aarde zal komen. We leven in een bijzondere tijd. Israël, 70-jarig bestaan. We weten het. Wat gaat er gebeuren? We weten dat ook wel een beetje, niet hoe, maar wel dat. Openbaring 13. Dat is dus de onthulling van dat boze, van dat onreine, die machten die uiteindelijk deze aarde nog meer in chaos zullen trekken dan ze nu al is. Nu gaan we naar Openbaring 14. Na de opkomst van die donkere machten is dit even een onderbreking. Even een rustpunt zou je haast kunnen zeggen. Want het boek Openbaring maakt veel openbaar. Alle nadigheid, alle zorg, alle moeite, alle boosheid, alle goddeloosheid. Het staat haast ongecensureerd in het boek Openbaring. Het komt naar buiten. Maar het boek maakt ook openbaar dat Jezus Christus terugkeert. Dat is de grote overwinnaar die alle macht heeft en die alle vuilheid zal opruimen. Alle vijandschap zal neerslaan. Aan hem die het woord is, zal ook het laatste woord gegeven worden. Laten wij hem nu met onze woorden huldigen en eren. Vers 1 begint dan met een opmerkelijk zinnetje. Ik zag en zie. Dat is eigenlijk een manier waarop wordt aangegeven. Nu moet je wel even heel goed opletten. Je hebt net Openbaring 13 al dat verschrikkelijk gezien, maar dan moet je nou eens even kijken. Al je aandacht erbij. Kijk eens wat ik ook gezien heb. Het lam stond op de berg Sion. Dat is een profetie de toekomst toe. Het lam, de berg van Sion. We komen het woord lam in het Nieuwe Testament 26 keer tegen. En dat begint in Johannes 1, vers 29. En daar is Johannes de Doper. En Johannes de Doper zegt, zie het lam van God. Zie het lam dat de zonde der wereld wegneemt. Daar begint het mee het Nieuwe Testament. En het laatste keer, Openbaring 22, vers 3, komen we nog wel aan. En de troon van God en van het Lam zal daarin zijn en zijn dienstknechten zullen hem vrezen. Daarin, dat is in de stad, de hemelse stad Jeruzalem. Die hemelse stad, er zal de troon van God en van het Lam staan. Een dierbaar woordje, het woordje lam. Ook een barmhartig woord, de lammetjes. Ze zijn er natuurlijk alweer, ze vertellen ons het voorjaar, de zomer eraan komt, na de winter. Na de koude, na de duisternis, komt er een nieuwe tijd, een nieuwe zomerzon. Warmte, vreugde, blijdschap. als een uil van Minerva, om maar eens een keer een bekend politicus te citeren. Maar het is geen uil van Minerva. En dan zit je in de occulte wereld. Maar het is Jezus Christus, het Lam van God. We kunnen we daarnaar verlangen, hè? Vrij van zorg, vrij van moeite, vrij van pijn, vrij van onzekerheid, van onrust. Vrij bij mijn Heer en Heiland. Ik verlang ernaar. Een lam is een offerdier. Bij het Pascha moest een lam in huis worden genomen 4 dagen. Kunnen we dat een beetje voorstellen? Een lammetje in huis. Kinderen hebben 4 dagen lang een beetje geknuffeld, gekoesterd, ermee gespeeld, flesje gegeven. Voor het slapen gaan, 's avonds nog even naar het lammetje toe om het te aaien. Je hecht je aan zo'n diertje. En dan de volgende morgen komt vader aan met een groot mes. En ze staan erbij en ze kijken ernaar. Hun lammetje. Kinderen zwaar getraumatiseerd natuurlijk. Dierenbescherming op tilt, de groene verschieten in rood. Maar Janne Tieme is in alle staten vreselijk. Zo'n lammetje, waar je je aan gehecht hebt. Dat neemt de wereld niet. Wat is abortus ook alweer? In het lam wordt gaafheid, zwakheid, kwetsbaarheid gedemonstreerd. God gaf het beste wat hem dierbaar was. Gelijk een lam werd hij ter slachting geleid. Zo kwetsbaar maakte God zijn zoon, zo kwetsbaar maakte God zichzelf. Voor ons. Voor onze zondige slacht. Het rijkste, het waardevolste, het mooiste dat God had, dat gaf hij. En dat deed hij voor u, voor mij, voor jou, voor ons. Opdat wij niet verloren zouden gaan. Wat zijn we het God toch veel waard. Hè? We zijn God ongelooflijk veel waard dat hij zijn zoon heeft gegeven. In het boek Openbaring speelt het lam ook een rol. Een opmerkelijke rol. We kwamen het lam al tegen in hoofdstuk 5. En daar stond het met de boekrol in de hand. En er was niemand waardig om die boekrol te openen, maar wel het lam. En het verbrak die zegels en het ontrolt zich. En we zijn in de uitrolling daarvan nu onderweg bij hoofdstuk 14. En in hoofdstuk 6 zagen we het lam staande als geslacht. Geslacht, gedood, maar hij staat, hij leeft. Dat is de opstanding en het leven, teken van overwinning. En rondom het lam ontwikkelt zich iets dat mooi is. Er ontwikkelt zich strijd, ja, maar dat gaat wel naar een bevrijding toe van de planeet Aarde. De laatste keer, zoals we zeiden, is Openbaring 22 vers 3... En de troon van God en van het lam zal daarin zijn en zijn dienstknechten zullen hem vereren. En dan zal gerealiseerd zijn wat Johannes de Doper mocht profeteren. Zie nou op dat lam van God. De zonde van de wereld zal zijn weggenomen. Niets belangrijker. En wij komen het lam hier tegen en het stond op de berg Sion. Bijzondere plek, want daar staat het lam. Wat betekent Sion? In Israël was een falend koningschap en een falend priesterschap. En er was een falend verbond. Je moet denken aan Eli, priesterschap, aan Saul, koning, aan de Sinaï-verbond. De berg van de wetgeving. Hoe goed de wet in zichzelf ook is. De wet maakt de zonde openbaar en de wet probeert ons een beetje in het gereel te houden. Je moet je aan de regeltjes houden, maar de wet kan je niet vrijmaken van zonde. Er is een andere weg tot verlossing. En daarvoor staat Sion. Het gaat openbaar worden. Sion staat voor een nieuw koningschap dat gevormd wordt. Niet zoals Saul, maar naar Gods hart uit het huis van David. Jezus Christus, zoals de engel had geboodschapt aan Maria, God zal hem de troon van zijn vader David geven. En die troon staat straks dus in dat nieuwe Jeruzalem, dat hebben we gelezen in Openbaring, dat weet u nu wel. God maakt iets nieuws, een nieuw koningschap, een nieuw priesterschap, Een nieuwe eredienst, een nieuw verbond. En de brief aan de Hebreeën legt het allemaal mooi uit. Sion wijst uiteindelijk niet alleen naar een berg, maar ook naar die godsstad, Jeruzalem. Waar de zetel van de grote koning zal staan. Hebreeën 12, vers 2 zegt het zo. Gij zijt genaderd tot de berg Sion. Wordt niet gezegd, jullie zijn genaderd tot Sinaï, maar jullie zijn genaderd tot Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem. En hier in Openbaring 14 zien we er al iets van. En ik zag en zie. Let dus op, moet je nu eens zien. Het lam, samen met 144.000, op wier voorhoofden zijn naam en de naam van zijn vader geschreven stonden. Het staat er niet nadrukkelijk bij, maar je mag er wel van uitgaan dat het natuurlijk om diezelfde 144.000 gaat, die samenvoeging zijn van die 12 stammen waar in Openbaring 7 van wordt gesproken. En opmerkelijk is de naam van God en van Jezus op hun voorhoofd. Waar de Satan, hoofdstuk 13, zijn zegel drukte op de voorhoofden en op de handen van de mensen die God de rug toekeren, zo verzegelt de Heer hier de zijne. Hier zien we hen. Hun voorhoofd draagt het zegel, de naam van de levende God. Tegenover de door de Satan gegijzelden, gebrandmerkte personen zien wij hen die bij God horen, zijn koninkrijk. We zijn de eerstelingen. Het begin is er. Ook wij vandaag zijn verzegeld. Wij hebben geen stempeltje op ons voorhoofd. Maar we zijn verzegeld met de Heilige Geest. In Efeze 1, vers 13 schrijft Paulus dat zo mooi. In hem, Christus, zijt ook gij, gemeente gelovigen, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie van uw behoudenis hebt gehoord, in hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte. Ook wij zijn verzegelden, niet zoals die van Openbaring 14, maar wij als gemeente, we zijn verzegeld met de Heilige Geest. Als je het geloof in de Heer Jezus hebt, dan ontvang je zijn geest. Er zijn mensen die leren dat je eerst tot geloof moet komen en dat misschien later, korte tijd of veel later, de Heilige Geest nog toegevoegd wordt. Alsof er een eerste en een tweede rangs gelovigen zou zijn. Nee, ieder die gelooft is verzegeld met de Heilige Geest. En behoort toe aan de Heer. We noemen hem dan ook onze Heer. In de oudheid hadden slaven een soort van brandmerk, een herkenningsmerk. Een ringetje in het oor, ja, je ziet ze weer. Een ring door de neus, je ziet ze weer. Heeft niet te maken met de oudheid vandaag de dag, maar noem het maar. Bij de antichrist zie je ook die verzegeling. De hand op het voorhoofd. Je bent van mij. Dat is wat daarachter steekt. Als je als slaaf zo'n teken had, dan kon je daaraan zien, aan het soort teken dat hij had. Je bent de slaaf van die persoon, of je bent de slaaf van die persoon. Een soort streepjescode, een soort ID, om het zo maar te zeggen. Voorloper van de identiteitsbewijs. En dan wist je, als slaaf, dat is mijn heer. Dat is mijn baas. Je was gebrandmerkt, gestigmatiseerd, want dat is het woord wat in het Grieks wordt gebruikt, stigma, eigendom. Het kenmerk van christenen is dat zij eigendom zijn van Jezus Christus. Ze zijn verzegeld met de Heilige Geest. En als je verzegeld bent met de Heilige Geest, eigendom bent van Christus, dan moet dat zichtbaar worden dat je bij Christus hoort. Want daarvoor ben je verzegeld. Worden wij zichtbaar? Hij heeft ons gekocht. Hij heeft ons betaald. Het is zijn wil welke in ons leven openbaar moet worden. En het is zijn geest die ons troost. Het is zijn geest die ons toerust tot zijn dienst. We zijn slaaf geworden van Jezus. Maar wat is dat? Niet een slaaf van de zonde, niet een slaaf van de ongerechtigheid, niet een slaaf van de vuilheid, niet een slaaf van vult u het maar in aan nare dingen. Maar een slaaf van hem die liefde is. die rechtvaardig is. Die ons zo lief heeft gehad dat hij zich als een lam ter slachting voor ons heeft laten leiden en ons uit liefde heeft gekocht. En in hem is in het geheel geen duisternis. En ons leven is een leven zoals we soms zingen, ik wandel in het licht met Jezus. Door de Heilige Geest verzegeld. Maar dat zijn niet die 144.000 die we hier tegenkomen. Dat zijn de eerstelingen. En zij mogen met het lam staan op de berg Sion. Dat is een berg van dat nieuwe koningschap. Berg van die nieuwe priesterschap. Berg van een nieuw verbond. Niet de Olijfberg. Daar zal de Heer straks komen. Er zullen zijn voeten staan. We zullen daar met hem openbaar worden. Maar Sion is de plek waar de profeet Nathan, Salomo, de zoon van David, tot koning heeft gezalfd. David was de koning met veel bloed aan zijn handen, waarmee hij de vrijheid van het volk heeft moeten bestrijden, bevechten. Dat is de koning van de strijd. De Salomo zal de koning van de vrede worden. Beide een type van de Heer Jezus, die kwam en strijd heeft geleverd en zijn bloed vloeide. Maar hij zal komen als de koning van de vrede. En Satan zalfde Salomo de berg Sion. De berg Sion is ook de berg waar vandaan Hiskia het water vanuit de Gihonbron de stad binnenleidde. De stad was in gevaar en had water nodig om te overleven naar de vijver Siloam. Dat is die vijver waar genezing plaatsvond. Van de Gihonbron naar Siloam. Die man die 38 jaar ziek was geweest. Schitterend beeld van de genezing van Israël. 38 jaar door de woestijn geleid vanaf de verbondsluiting, de berg Sinaï. Hij mocht toen het beloofde land in. Maar er was wel een generatie die in de woestijn is achtergebleven. 38 jaar. Israël heeft veel moeten achterlaten. Maar uiteindelijk zullen ze de beloofde land in mogen en daar mogen leven. Het gaat om de genezing, die 38-jarige man. Hiskia, dat water, het water des levens. De Heer Jezus heeft gezegd, kom bij mij. De 144.000 als eerstelingen van de rest van Israël. Ze zullen volgen, die rest. En ze zullen gebracht worden vanuit de uithoeken van de aarde, teruggebracht worden naar het beloofde land. En uiteindelijk zal zo Israël worden behouden. Deze verlosten zijn de eerste die het vrederijk binnengaan. En dat is een concreet rijk, Israël. Ze hebben een andere relatie tot de Heer dan de gemeente. Wij mogen God ook onze vader noemen. We hebben als gemeente, als gelovigen, een hele bijzondere, intieme relatie met de Vader. Dat is een van de zegeningen van het christelijk geloof. Johannes 20, vers 17 wordt ons geleerd. Jezus zei tegen haar, houd mij niet vast. Dit is na de opstanding, Maria. Houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader, maar ga naar mijn broers en zeg tegen hen, ik vaar op naar mijn vader en uw vader. En naar mijn God en uw God. Dat is de toekomst van de gemeente. Dat vaderhuis met de vele woningen. Geweldig. Bijzondere eenheid. Die eerstelingen op de berg Sion bij het lam. Het oude priesterschap Eli gaat voorbij. Het oude koningsambt gaat voorbij. Het oude verbond zal spoedig verdwijnen, staat in de Hebreeënbrief. Maar een nieuwe priester naar de ordening van Melchizedek. Wij zien daar die koning staan uit het geslacht van David. En we zien daar hem, die zijn bloed gegeven heeft, teken van het nieuwe verbond. Want een God hebben wij. En wat heeft hij ons veel gegeven in Jezus Christus. Prachtige dingen. Ik hoorde een stem uit de hemel. Horen wij de stem uit de hemel? Verstaan wij de stem uit de hemel? Verstaan wij de roepstem van de Heere onze God, onze heiland en zaligmaker? En weten wij dat het moment toch wel komt dat wij ons echt aan hem zullen toevertrouwen. Zonder enige reserve, zonder enig jammer, wat alleen maar gejammer oplevert. Maar volkomen toewijding aan de Heer. We volgen op de weg die hij vraagt. Zodat werkelijk zichtbaar wordt dat wij van hem zijn. Dat we verzegeld zijn. Wij horen bij hem. Zo moeten we openbaar worden. Dat zal steeds meer gaan kosten, broeders en zusters. Ik denk dat we daar ons op moeten voorbereiden. Onze wereld wordt steeds antichristelijker. Als je niet meeloopt in het gareel van de boze. Als je je niet laat tekenen door het teken van Openbaring 13. Dan zul je het moeilijk krijgen in deze wereld. Maar laten wij getekend zijn. Met het teken van Gods liefde. Van zijn trouw, van zijn genade. Amen.